Goedemiddag, dochter. Ja, van mij een goedemiddag althans. En van jou, is het voor jou ook goedemiddag?
Voor mij is het ook nog wel goedemiddag hoor, bijna borreltijd.
Ah, oké. Okay. Nou, luisteraar, leuk dat jullie er weer, zijn. Nou, wij zijn er dus ook, anders kon je ons niet beluisteren. Ik ben Lanke Broeders, mijn dochter Nieke van der Hof. En mijn dochter zit helemaal in India. En jullie kunnen haar niet zien, ik wel. Want we zitten achter Zoom, nemen we altijd deze podcast op. En podcast Het Geluksmoment. Ja, wat is dat? We hebben ondertussen al heel wat podcasts gemaakt. We zitten al, volgens mij, in de 80, 90 podcasts ongeveer. Nieke zal dat beter weten. En het geluksmoment komt eigenlijk voor omdat dat een moment is dat, dat je meer ontspanning gaat voelen. Meer in ontspanning kunt zijn. En meer ontspanning is eigenlijk een ingang om gezonder te kunnen worden. Zo kort hou ik het maar even. Wat vind jij ervan, Niek?
Nou, sterker nog. Je kan alleen maar een geluksmoment ervaren als je ontspannen bent. Er geen druk op je ligt. En laat dat nou eens de oorzaak van chronische klachten zijn. Dus ja, een geluksmoment is echt heel essentieel eigenlijk. Het is ook een soort van herkenningspunt om te weten dat het op dat moment in ieder geval heel erg goed met je gaat. En ook met je lichaam.
Ja, en dat is heel gek, want we kunnen natuurlijk ook geluksmomenten ervaren op het moment dat we nog chronische klachten hebben. He, dus het is niet sec van je bent gezond als je nergens geen last meer van hebt en je bent niet gezond als je dat niet hebt. Gezondheid is veel ingewikkelder dan dat. En juist als je chronische klachten hebt, is dat is het een ontwikkeling waar je in zit en is het niet meer een knopje wat je aan of uit kunt zetten. Nou, dat is wat we... Waar ik ook een methode voor ontwikkeld heb trouwens. Dus als je daar meer over wilt horen van hoe zit dat nou met gezondheid en met chronische klachten. En ja, kun je die ook op een andere manier oplossen. Dan zou ik zeggen, nou, neem contact met me op. En wat we vandaag willen is je gewoon een mooie podcast bezorgen. Over een onderwerp waar je gewoon niet vaak over nadenkt. Waar je zeker wel tegenaan loopt. En waar je op een andere manier een oplossing voor kunt creëren.
Ja, nou, dat heb je echt mooi gezegd inderdaad. Waar je niet vaak over nadenkt, maar zeker wel heel veel tegenaan loopt. En waar je dus heel veel op te winnen hebt als je op zoek bent naar meer geluksmomenten.
Ja, nou had jij... we begonnen al half lachend een podcast. Ik weet niet of je dat, als luisteraar gehoord hebt. Maar jij en we hadden natuurlijk even een minuscuul voorgesprekje. En daar in India loop jij nogal ergens tegenaan. En dat leek ons nou een prachtige... onderwerp voor een podcast. Kun je zeggen waar je tegenaan loopt?
Ja, ook omdat ik er gewoon zelf echt last van heb. Dus ik dacht, laat ik het sowieso jou eens vragen. Want misschien heb je wel ideeën voor me. Maar veel mensen lopen hier tegenaan. Want het is echt een heel erg bekend gesprek wat je wel eens met elkaar voert. En dat is het gesprek van... eigenlijk dat een ander jou onrecht heeft aangedaan. En dat je daar zo enorm boos en gefrustreerd van kan worden. Want als je tegen diegene zegt van ja, zus en zo... dan snapt hij dat niet meteen en geeft hij niet meteen herkenning. Dus bijvoorbeeld, hier in India keer op keer. Het begon sowieso al met het vliegticket, wat opeens werd gecanceld omdat we een vlucht hadden gemist, waarvoor we het geld terug moeten krijgen, volgens de wet en volgens hun regelgeving. Maar er valt gewoon geen contact te hebben met de mensen van dat bedrijf. Dus dat leidde tot enorm veel frustraties, mailtjes, telefoontjes. En uiteindelijk in ons nadeel hebben we ook het geld niet teruggekregen. Dus dan heb je echt zo'n gevoel van, de ander doet jou wat aan. En dan kan je zo boos van worden, omdat je kan wel aan die ander schudden van, kijk naar wat je mij aandoet. Maar ja, er komt geen reflectie of dan ontstaat dat frustratie-boosheid moment. En hier in India gebeurt het eigenlijk constant. Ik bedoel, we worden zo vaak ook zo half geprobeerd te scammen of... ik weet niet, dat mensen gewoon, overal dringen ze voor, ze zien de rij niet. In het verkeer is het ook zo erg. Iedereen die gaat gewoon rijden, je komt van links, komt van rechts, maakt niet uit, ze kijken niet, ze gaan gewoon. Dus jij moet dan wijken. En bovenop alles wil iedereen constant met ons op de foto, en als we nee zeggen, maken ze de foto toch stiekem.
Nou, dat waren een heleboel frustraties op een rij en... Nou ja, ik geloof dat de luisteraar wellicht tegen hele andere situaties aanloopt. Want ja, wij wonen niet in India, we wonen in Nederland. Maar ik geloof wel dat de herkenbaarheid van, ja, dat je er dus niks aan kunt doen, dat je dus iets overkomt, dat je onrecht aangedaan wordt, dat je dat wel herkent. En dat is onrecht een groot woord. Maar wel mooi, omdat dat natuurlijk wel ergens in je hoofd hangt. Hè? Misschien vind je dat je niet al te moeilijk moet doen, maar juist als je dingen groter maakt, als je het gevoel ook groter maakt, dan kan je het ook veel makkelijker oplossen. Hè? Alles wat niet zo heel erg is, kun je niet oplossen, want dan probeer je eigenlijk onder de mat te shuffelen. Dus laten we het lekker groot maken. En dat is natuurlijk de eerste vraag aan de luisteraar. Wanneer voelde jij je de laatste week alsof er jouw onrecht werd aangedaan? Maak het en voel het even zo groot mogelijk. Want dat gaan we dus in deze podcast ook op een andere manier oplossen.
Ja, want het is wel degelijk impactvol. Het weerhoudt je ervan om geluksmomenten te hebben. En het kan je ook echt lang onder de duim houden, zo'n gevoel. Want ja, die boosheid, dat voel je echt dan zo van binnen. En je lichaam krampt zo samen. En je kan eigenlijk aan niks anders meer denken. Behalve aan de imaginary conversation die je aan het voeren bent met dat persoon. Dus het is wel, ja, het is wel een grote kans om gezonder te worden, laat ik het zo noemen.
Ja, en het is dus ook een van de ingrediënten die je naar chronische klachten kunnen leiden. Hè, dat is dus, er is natuurlijk nog niet veel over bekend hier in Nederland. Daarom zijn wij daar ook een boek over aan het schrijven. Hè, hoe je mentaal-emotionele staat daarheen kan leiden. Hè. Maar wat Nieke al wel goed vertelt, is van als je dat gevoel in je hebt zitten, dan kramp je samen. Dat heeft dus op lichaamsniveau heeft dat gewoon effect. Geeft ook stress, hè, dus het zet je stresssysteem ook aan. En juist dat doorgaan van die malende gedachten laat ook steeds weer dat stresssysteem aangaan. Dus je kunt eigenlijk door misschien voor een ander, bij wijze van spreken, een onbeduidende ervaring, krijg je eigenlijk een hele lange nasleep van een stresservaring. En ja, laten we dat dus gewoon even helder benoemen, dat dat dus ook een van de ingrediënten is om chronische klachten te krijgen. Als je deze situatie vaker tegenkomt, vaker het gevoel hebt van onrecht, ja, is het niet gezondmakend.
Heb jij dat wel eens?
Nou ja, ik weet niet of ik dat zo vaak heb, maar ik merk alleen dat nu jij me dat zo vertelt, en je hebt me eigenlijk al iets van vertelde zo voordat we met deze podcast starten, dat ik eigenlijk alleen maar moet lachen. Er komt echt zo'n lachkriebel omhoog zetten bij mij. Toen vroeg ik mezelf net af van ja, heb ik dat nou bij iedereen, die lachkriebel? Nee, die heb ik heel sterk bij jou en die heb ik ook sterk bij je vader. Dus ja, ik vind het echt heel vervelend voor je. Want ja, het is natuurlijk niet leuk als je het gevoel hebt dat je onrecht wordt aangedaan. Maar als moeder en als vrouw van, ja, moet ik eigenlijk alleen maar lachen? Ja, dit vind ik eigenlijk wel heel erg, vind ik eigenlijk nu op dit moment een veel interessantere vraag. Waarom zou ik moeten lachen, denk je?
Ja, zeg het zelf eens.
Nou ja, omdat jij en je vader niet mensen zijn waarbij die je nou makkelijk boos krijgt. Dus ik krijg jullie eigenlijk niet snel in het gevoel, misschien wel in het gevoel dat je onrecht wordt aangedaan, maar dan kan je dan ook net zo goed weer van je afzetten. Dus hè, ik krijg jullie niet snel in de boosheidsstand. Dus als jouw vader ook eens een keer chagrijnig is, dan moet ik ook altijd lachen. Dan denk ik, ja, dit is echt uniek om die man nou eens chagrijnig mee te maken.
Ja. Ja, ik snap al dat papa en ik het allebei die harmonie heel erg snel opzoeken. Want het gevoel is ook echt niet fijn. Want je kan er inderdaad heel lang mee bezig zijn. Dus inderdaad mijn natuurlijke reacties om naar een oplossing te zoeken. En die vind ik dan bij kijken hoe het eigenlijk niet uitmaakt. Dus op het sussen, dat is dan een makkelijke oplossing. Maar hier in India lukt me dat niet. En ben ik van echt vurend kwaad gewoon. Echt wel, nou, dagelijks, maar ja, wel bijna.
Ja, en het brengt je dus uit je gewoontegedrag. Dus je gewoontegedrag, hè, zoals we met situaties in ons leven omgaan, is heel vaak zoals met stressreacties. Nou, daar hè, nogmaals, dat schrijven we in ons boek over. En het is de fight, flight, freeze reactie als je het over het mannelijke stresssysteem hebt. En jij vertelt eigenlijk over de flight reactie, de vluchtreactie. Hè? Dus het gaat om wegvluchten van een gevoel van onrecht of wegvluchten van een conflict of van boosheid. Dus dan stap je uit. En wat dus nieuw voor je is, is dus dat je nu ja, niet onder die boosheid uitkomt. Dus ja, met dat boosheid en een conflict geconfronteerd wordt.
Ja, maar dat is dus best wel lastig, want ik heb wel het idee dat denken dat jouw onrecht is aangedaan door een ander mens, dat zinloos is. Want ja, daar kan je gewoon niks mee. Plus, waar heb je recht op dan?
Nou ja, in mijn optiek is het dus het meest zinvolle wat je op dit moment kan gebeuren. Kijk ik echt met de ogen van een natuurgeneeskundige. En ik wil jou op termijn gezonder hebben. Dus ik wil jou duurzaam gezonder hebben. Dan kan je niet blijven wegvluchten van een situatie. Maar dan wil je dus, hè, want in je gewoontestructuur blijven hangen. Als je chronische klachten hebt, dan moet je een stapje zetten uit je gewoontestructuur. Hè, want je doet wat je deed, dus je krijgt wat je kreeg. Die bekende uitspraak van Einstein, die geldt ook bij een chronische klacht. Maar die geldt dus ook bij de wens om altijd maar volgens je gewoontestructuur te blijven handelen. Dus een prikkeling op je afkrijgen is niet verkeerd. En dan heb ik het dus niet over iemand die altijd boos is. Want ja, dan is dat dus zijn gewoonte of zijn of haar gewoontegedrag. En dan is de reactie op de omgeving een fight, hè, een vechtreactie. En dat is ook boosheid en irritatie. We hebben het nou over specifiek jouw situatie, dat je niet automatisch terechtkomt in vloeken en boos zijn en geïrriteerd zijn. Daarom moet ik ook zo lachen. Dit komt dus weinig voor. Hè? En dat je dan dus het gevoel krijgt van ja, dit heeft toch geen nut. Maar het heeft dus om twee redenen nut. Het is uit je gewoontesysteem stappen. En het is dus de controle niet kunnen hebben.
Ja, want ik heb wel ook het idee dat, ik denk soms, wat zou de Boeddha doen? Hè? Want het is echt zo iemand die, in mijn hoofd dan natuurlijk, niet wegvlucht, niet vecht, maar gewoon helemaal oké is met wat er gebeurt en daar gewoon zijn weg in vindt of zo. Vol met liefde en open hart in elke situatie. Dus hoe zou die dan reageren op zo'n situatie? Zou die dan denken heel neerbuigend. Nee, dat kan ook niet. Want je kan ook inderdaad zeggen van, nou, dan ga ik gewoon heel erg neerbuigend kijken naar die Indiërs van, ach, ze kunnen echt geen auto rijden. En nou, prima. Ik let wel voor jullie op, hoor, jongens. Dat kan. Dat is een soort van oplossing, waardoor je niet in een super boosheid komt. Je kan inderdaad dus wegvluchten door gewoon inderdaad te voelen van dat je eigenlijk niet boos mag zijn, want dat hoort erbij. En jij bent het vreemde en dat soort dingen. Maar echt heel erg hard vechten, wat ik soms zou willen doen. Dat je echt boos tegen iemand wordt. Ja, dat voelt ook echt totaal niet gezond.
Nou, ik vind het wel heel mooi wat je zo uitlegde over neerbuigend zijn. Hè? Dus dat is ook een reactie. Zou ook een reactie kunnen zijn. Laat ik het daarover hebben. Maar ja, ze weten niet beter. Hè? Dat is, ik weet het wel beter, maar zij weten het niet beter. En het mooie van die reactie is dat het ook laat zien dat het een reactie in je hoofd is. Ja, altijd als het over ego gaat, is het een reactie in je hoofd. En gezond zijn, dat zegt het misschien eigenlijk al, gezond zijn, je echt gezond voelen, is iets wat in je hele lichaam mag plaatsvinden. Dus reageren volgens de stresssystemen, fight, flight, freeze, is eigenlijk reageren vanuit je hoofd, vanuit je, hè, ja, je mentaal-emotionele staat. Je kunt heus wel wat voelen, namelijk irritatie, maar het is wel een gevoel wat verbonden is aan het sterke denken. En je wil naar de situatie toe, nou, noem het inderdaad Boeddha, maar je kunt het anders, hè. Je kunt ook zeggen de zijnstaat, je kunt ook zeggen nou, de Christus-energie, er zijn ook mensen die dat graag zeggen op die manier. Maakt me eigenlijk niet uit. Je kunt ook zeggen, nou, de situatie waarin je gewoon bij jezelf kunt blijven en je prettig voelt, ja, ongeacht wat er gebeurt.
Ja, hoe doe je dat nou? Bijvoorbeeld in zo'n verkeerssituatie, of mensen die stiekem foto's van je maken. Ja, ik kan alweer alle situaties opnoemen, maar je hebt ze net gehoord. We komen die hier constant wel in situaties eigenlijk. Hoe doe je dat dan?
Ja, maar ik wilde eigenlijk als in de eerste staat van oplossing, zeg maar, je laten zien dat het om een hoofdreactie gaat. En als je weet dat het een hoofdreactie gaat en je jezelf het lichaam gunt, ben ik nou te abstract aan het praten, Nieke? Of is dit te volgen zo?
Nou, inderdaad, het helpt wel heel erg ook om, als je dan zo boos bent, om het ook echt even in je lichaam gewoon te uiten. Dus nou ja, niet door een middelvinger op te steken. Dat is nou, ja, hier komt dat toch allemaal niet over. Niemand boeit dat ook gewoon. Dus dat is nog frustrerender, zeg maar. Want dan probeer je boos te doen, boeit ze niet. Maar het helpt wel om het in het lichaam gewoon te uiten. Door het even samen een soort van over te schreeuwen met elkaar.
Ja, en als we het hebben over een conflict, dan gaat het eigenlijk over dat je iets anders denkt dan wat je zou willen voelen. En je zei het net al, je wil niet naar iedereen boos zijn. Je wil gewoon ja, in een gevoel van nou, misschien wel liefde naar elkaar komen of zo. Hè? Van, nou ja, dat het gewoon prettig samenleven is. Dat gevoel kun je alleen maar krijgen in jezelf. Eigenlijk kan een ander je dat gevoel niet bezorgen. Nou, daar kunnen we heel ver in denken dat dat wel zo is. Want ja, je kunt toch de juiste relatiepartner uitkiezen en de juiste werkomgeving kiezen. En je kunt alles zo juist kiezen dat die ander dat wel voor jou kan doen. Maar uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, kan dat gevoel van liefde, noem het innerlijke vrede, is misschien wel een heel groot woord, kan alleen maar in jezelf aanwezig zijn.
Ja, maar een ander kan er dus wel heel erg negatief effect op hebben. Dus ik snap nog steeds niet. Ik heb voor mijn gevoel nog steeds geen oplossing besproken.
Nee, hebben we ook niet. Dat komt omdat ik nog steeds de situatie heel uitvoerig neer wil leggen. Dus we hebben het erover dat het over een hoofdreactie gaat, via je hoofd. Dat we het lichaam nodig hebben, dat we jezelf nodig hebben. Het is wel leuk, want jij hebt het over Boeddha. Ik had het net over Christus. Maar wat ik ook zelf, wie ik ook zelf altijd een hele mooi voorbeeld vind, is Mandela. En Mandela is natuurlijk ook heel veel aangedaan. Dan kun je natuurlijk later, kun je natuurlijk daar natuurlijk ook weer negatieve dingen over zeggen. Over het regime wat ook weer na hem of via zijn vrouw, weet ik veel, maar is gekomen. Maar hij heeft eigenlijk Zuid-Afrika iets heel moois gebracht. Hè? Hij heeft gevangen gezeten als zwarte man. En heeft dus niet de polarisatie tussen zwart en wit vergroot, maar juist verkleind. Nou, hoe kan je dat? Hoe kun je in die energie terechtkomen? Hoe kun je in die staat terechtkomen? Daar gaan we het dus nu wel over hebben. Daar heb je dus domweg je eigen lichaam voor nodig. Daar heb je ook een gedachte voor nodig. Want je hebt de gedachte nodig dat het dus niet altijd kan gaan. Dat het niet gezond is als het altijd gaat volgens jouw manier. Als het gaat volgens jouw manier, blijf je in jouw gewoontesysteem. En dan is dus controle hebben en altijd kunnen hebben, ja, heel normaal. Maar waarom, dat is misschien wel handig om dat eerst die subvraag te beantwoorden. Waarom is controle hebben en willen hebben en houden niet gezond?
Ja, omdat je dan, daarvoor moet je jezelf aanspannen sowieso om controle te hebben. En als je het niet hebt, dan raak je in een stresssituatie, want je wil het per slot van rekening hebben. Dus dan span je lichaam aan om het te hebben, terwijl ja, je hebt nou eenmaal geen controle op hetgeen er buiten jou gebeurt. En sommige dingen die in jou gebeuren, heb je ook geen controle over. Als je eenmaal eten hebt gegeten wat over de datum is, heb je geen controle over de ziekte die daarna komt. Dus nee. Dat is gewoon een gedachte. Controle willen hebben is gewoon een gedachte die je ziek maakt en ongelukkig, omdat het nooit helemaal zal lukken.
Nee, dus inderdaad. Dus eigenlijk wil ik je oefenen. Of is het gezond als je als mens oefent dat je geen controle hebt? En dat kun je alleen maar aanvaarden als je ook ergens vertrouwen in kunt hebben. Hè? Als jij een voedselvergiftiging over je heen krijgt en je weet van nou, over 2 dagen is het over, dan kun je daar vertrouwen in halen. Mijn lichaam die kan hier wel even doorheen. Ja? Dus dat zijn best grote onderwerpen die we bespreken. Dat alleen nog maar gaat, er is onrecht aan gedaan. Hoe kan ik daarmee omgaan? Maar er zijn dus wel grote gedachten nodig om naar de oplossing toe te komen. En een van die oplossingen is dus onrecht aangedaan. Dan zit ik in een wat voor mij logisch is, wat voor de ander niet logisch is. Dus ik zit eigenlijk in een controlesysteem waar ik opeens uitgegooid word.
Ja, maar hoe lastig is dat als je gewoon echt het gevoel hebt dat iemand super asociaal tegen jou aan het zijn is, maar echt de hoogste macht. Hoe lastig is dat dan? Want het is gewoon echt, ja, ik heb natuurlijk antropologie gestudeerd, dus ik weet dat je geen woorden als universeel mag gebruiken, omdat niks hetzelfde is voor mensen over de wereld. Maar sommige normen en waarden, ja, dan heb je echt het gevoel van dit moet universeel zijn. Hoe doe je me dit aan gewoon? Ja, hoe ga je dan uit die overtuiging, uit dat gewoon, ja.
Ja, nou, vertel ik zo. Maar ik zeg even als moeder dat ik heel blij ben dat jij hierin bent beland. Want je ontkomt er dus niet aan dat je een conflict voor je ziet liggen. En jij bent er een ster in. Je bent ook super intelligent. Dus je bent er een ster in om conflicten te vermijden. Dus in je gewoontestructuur te blijven. En nou kan je dat niet meer. Nou, ik kan me voorstellen, als jouw hoofd al alles heeft verzonnen in je loop van je leven, je bent nu 24, om uit conflicten te blijven, hoe irritant is het dan om nu een conflict tegen te komen? Dus ik snap hem en ik vind hem als moeder en als natuurgeneeskundige enorm gezond. Dat allereerst.
Nou, nu naar de oplossing dan, vraag.
Oké. Dat is toch weer kijken of je ergens een overeenstemming kunt vinden. Kijk, als jij iemand hebt die jou de pas afsnijdt, omdat het verkeer nou eenmaal gewend is om kriskras doorheen te lopen. Ja, dan is het van, je wilt natuurlijk uiteindelijk in de liefde terechtkomen van, ja, aanvaarding. Iedereen is anders en iedereen heeft recht op zijn eigen anders zijn eigenlijk. Hè? Dat is waar je uiteindelijk uit wil komen. Dus je zou kunnen kijken, ja, hij of zij is anders. Wat is daar leuk aan? Heel flauw.
Ja, nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n heel erg verkeerde, want bij dat verkeer inderdaad zou dat best wel goed op kunnen gaan. Maar dat er foto's van mij gemaakt worden, vooral als ik bijvoorbeeld half naakt ben omdat ik net uit het water kom of zo. Ja, dan is het wel lastig. Wat is daar leuk aan, ja.
Ja, maar even bij dat verkeer, en laten we daar even de oplossing verder uitkristalliseren. Als dit als oplossing is, hoe zou jouw gedachtegang dan gaan?
Nou, ja, ik vind het wel heel erg leuk dat er eigenlijk een soort van anarchisme heerst en dat dat gewoon werkt. Want iedereen let op, waardoor je zelf ook niet hoeft te kijken van links naar rechts wat je oversteekt. Want iedereen let met elkaar een soort van op. Dus er zijn niet allemaal die strakke regeltjes en het gaat heel organisch eigenlijk. En soms voelt het dus ook asociaal. Maar ja, of dat het echt is, weet ik niet. Maar dan ga ik weer mijn vluchten zitten trouwens, omdat ik dus geen zin heb om het asociaal te vinden. soms vind ik het echt asociaal. Maar het heeft ook inderdaad wel iets heel erg leuks. Je hebt niet al die stomme regels dus in Nederland. Daar stoppen, daar kijken. En het gaat goed eigenlijk, altijd.
Ja, dus de een positieve gedachte is, er zijn geen stomme regels. En als je dat dan nog in mooiere woorden zou zeggen, zou je kunnen zeggen, we zijn met z'n allen in een flow. Er zijn geen stomme regels, we zijn met z'n allen in de flow. Nou, als je die zinnen meeneemt naar de situatie dat je half naakt uit het water komt, hebben we nog een derde nodig, hè? Maar als je deze zinnen alvast meeneemt, er zijn geen stomme regels, we zijn met z'n allen in de flow. Zou je dan nog een extra oplossing of een extra regel kunnen verzinnen?
Nee, want ik heb gewoon echt het gevoel dat die boosheid er is om jezelf te beschermen van die mensen en hun actie.
Mm-hmm. Stop dus... even. Dus het gaat over beschermen. Er zijn geen stomme regels. We zijn allemaal in de flow. Maar ik mag altijd nee zeggen. Nee zeggen. Hoe duidelijk zeg je nee tegen die foto? Je wordt boos. Oh ja, mag altijd nee voelen. Ah, nou kom ik op een leukere oplossing uit. Want nee zeggen zal jij heus wel doen. Klopt, hè? Ja, nee zeggen zal je altijd doen. Maar iets in jou wil helemaal geen nee zeggen. Want je wil dat conflict helemaal niet voelen. Want jij bent een ster in conflict vermijden, hebben we net vastgesteld, toch? Dus, je wil wel nee zeggen, want je zult wel moeten, want ja, je wordt je onrecht aangedaan. Maar in hoeverre mag jij dat nee ook helemaal in je lichaam gaan voelen?
Nou, die voel ik echt wel heel erg en dat mag ook echt van mij. Ik heb echt geen moeite met het conflict hier. Totaal niet.
Nou, maar dat is wel heel interessant. Want ik moet eraan terugdenken dat ik een tijd geleden met een jonge jongen een sessie deed met de honden er ook bij. Hey, kinderen komen bij mij ook sessies doen. En die hebben dan natuurlijk, die leren dan op een hele andere manier. Daar praat je veel minder mee, doen we veel meer oefeningen mee. En de jongetje wilde eigenlijk niet dat een vriendje steeds bij hem kan spelen. Maar dat vriendje dat hoorde de nee steeds niet. Ja, hoe doe je dat dan? Zei ik, nou, we gaan niet een nee zeggen. We gaan ook nee voelen. En een hond voelt altijd wat je bedoelt. Dus toen elke keer liep zijn zusje die erbij was met de hond naar hem toe. En hij moest dus nee gaan voelen. En dat moest hij steeds verder uitvergroten om die hond dus tegen te kunnen houden. En kijk, ja voelen, als het over verbinding gaat en over liefde gaat. Nou, dan voelen we allemaal ja hoor. Maar als jij nog meer ja wil voelen, kunnen voelen, moet je ook nee kunnen voelen. Want ja en nee, die horen bij elkaar. Dus nee voelen tot in de toppen van je tenen, tot in je haarvaten. Maar dat is wel conflict.
Ja, ik ervaar dat echt niet zo. Want ik ervaar die nee heel erg. En het voelt heel sterk om dat te voelen. En fijn, want ik sta voor mezelf op. En het nee zeggen vind ik ook geen probleem. Het is gewoon dat je eigenlijk wilt dat die mensen begrijpen dat ze jouw onrecht aan hebben gedaan. Dat is de frustratie.
Ja, je blijft in dat hoofd hangen. Maar als ik hoor dat jij in dat hoofd blijft hangen, dus in die frustratie blijft hangen, dan vraag ik me af in hoeverre jij dat nee voelt tot in de toppen van je tenen. Kan je misschien nog in je borst voelen, maar voel je het in je armen, voel je het in je handen, voel je het in je vingers, voel je het in je benen, voel je het in de toppen van je tenen? Dat is dan voor mij wel de vraag. En dat is ook meteen de oefening die ik je aan je mee zou geven. Ga nee voelen. Ga het niet zeggen. Hou die gedachte even van onrecht even 5 minuten van je af. Mag daarna weer. Maar ga dat nee voelen verder uitvergroten.
Ja, je hebt op zich wel gelijk. Want ik ga wel altijd meteen bedenken van, oh, had ik het niet gewoon te laten doen? Was het niet inderdaad te heftig, mijn reactie? Heb ik wel recht op deze reactie? Want, ik bedoel, wie zegt inderdaad dat jij gelijk hebt of zo? Ik bedoel, we moeten andere mensen het niet gewoon mogen doen? Ja, dat is
inderdaad. En nee mag je altijd voelen. En het toffe is, als jij dat nee meer gaat voelen. Kijk, een time-out, een begrenzing. Ik heb het niet over afweren. Ik heb het echt over een nee voelen. Dat is wat anders. En als jij sterker een nee mag voelen van jezelf, ja, dan denk ik, maar dat is als moeder zijnde, dat het wonen straks weer in Nederland met al zijn eisen die op je afkomen, ik vond veel makkelijker is.
Denk je dan ook dat dit iets algemeens is? Want het is dus wel echt een algemeen gevoel waarover we het hebben, dat je dus in een ruzie of conflict met een ander die frustratie kan voelen, dat die ander jou wat aandoet en die ander begrijpt dat niet en zal het misschien ook nooit begrijpen of echt inzien, een soort van, voor jouw gevoel. Daar kan je echt van die frustraties van krijgen. Gewoon Hitleriaanse fantasieën gewoon. Dat kan echt heftig worden. Ja,
want ja, dat weet ik. Ja.
Je kan echt in ons nek gewoon soms omdraaien. En dus zo erg zit je ook uit de liefde en in die frustratie, in de boosheid. Dus het is wel iets algemeens waarover we het hebben, wat op heel veel vlakken kan gebeuren. Maar is het dan ook een soort van algemene oplossing, wegwijzer?
Ja, zeker. Hij komt straks ook in het boek te staan. Dat weet je alleen nog niet. Dus dat is een visualisatie, meditatie die zeker in het boek komt te staan. Want, we staan onszelf niet vaak toe om, of niet, ja, mee, in het algemeen niet toe, om dat nee-gevoel helemaal in je lichaam te laten plaatsvinden. Hè? Want dat is ook spannend, want dan kom je weer op dat conflict uit. Dus welk systeem we ook verzonnen hebben om uit dat conflict te blijven. Een conflict is niet prettig, want het is per definitie bedreigend. Ons hoofd ziet dat nog als een dreiging. Denk aan een leeuw die we vroeger tegenkwamen. Dus jouw hoofd denkt alleen nog in dreigingen en in niet-in-dreigingen. En die wil jou dat conflict dus daar constant uithalen. Terwijl het wel gaan voelen en het toe gaan staan voor jezelf, ja, maakt eigenlijk het samenleven tussen mensen in het algemeen dus veel makkelijker.
Ja, ik heb bijna inderdaad het gevoel dat die boosheid ook deels zo erg op die ander gericht is, omdat je dus juist eigenlijk niet goed genoeg voor jezelf opstaat. Omdat je dus inderdaad niet helemaal zeker bent of je grenzen wel mag stellen. Of Dus in ieder geval voor mij, hè, heb ik nu het gevoel dat het daar inderdaad toch wel een beetje over gaat. En misschien voor andere mensen ook wel. Dat je dus zo gefrustreerd kan zijn met een ander, omdat je zelf ergens ook wel twijfelt. Of ja, terwijl je zelf helemaal van je eigen gelijk eigenlijk bent overtuigd. Dat klinkt dan heel erg ego, maar je bent overtuigd in ieder geval van het feit dat jij jouw eigen gelijk mag hebben. Laat ik het zo zeggen. Dan hoeft de frustratie er misschien ook bijna niet te zijn. Ja, in sommige gevallen toch echt wel. Want er zijn gewoon echt dingen die gewoon best wel heftig zijn als iemand jou die aandoet. Dus aanstekens. Ik bedoel, het kan gaan over heel heftige dingen natuurlijk. Hè?
Ja, snap ik. Je zei nu twee dingen. Je zei als je overtuigd bent dat je gelijk hebt. Dat vind ik al niet zo interessant. Want overtuigd en gelijk zit meteen weer in je hoofd. Als jij het gevoel hebt dat je iets niet wil, dan mag je dat dus ook sterker gaan voelen. Maar het punt is dat mensen die gevoelig zijn altijd eerder tegen onrecht aangedaan aanlopen. Omdat het komt omdat niemand jouw persoonlijke gevoeligheid kan invoelen. Als je daarbij ook nog eens onzeker bent, dan heb je dus A, een grotere gevoeligheid. Dus je loopt eerder tegen dat onrecht voelen aan. En B, ben je ook nog onzeker of je wel nee mag voelen. Want ja, je moet toch wel aardig blijven. En dan heb je vaak ook nog een sterk wijgevoel van ja, maar het moet toch van verbinding en liefde en samen zijn en zo. Wap, haalt je weer helemaal uit. Ik mag geen nee voelen. Terwijl juist wel een nee durven voelen en dat groter gaan maken, laat ook het wanneer het ja is ook sterker zijn. Maar dat is leuk.
Ja. Nu valt het echt het kwartje. Het is echt die boosheid die loskomt als je dus voelt dat je ergens in mee wordt genomen eigenlijk, waar jij zelf helemaal niet voor in staat. Dus dan sta je dus ook niet genoeg voor jezelf op dat moment, voor je nee. En dat doet me ook heel erg denken aan de eetsituatie hier, de voedingssituatie. Want iedereen blijft maar tegen me zeggen van wauw, wat moeten jullie daar fantastisch eten, India. Geweldig, mijn lievelingseten, weet ik veel. Iedereen zegt zoiets. En wij vinden het gewoon echt goor. En elke dag is het weer een soort van struggle van waar we gaan eten, wat we gaan eten, hoe we gaan eten. Want het is gewoon niet lekker. En ik schaam me er bijna voor dat ik wat vind. En ik denk steeds van, nou, ik moet dat toch niet vinden. Er moet toch iets lekkers zijn in deze keuken, want iedereen vindt het lekker. Dat is hetzelfde, hè? Je wordt dus ergens in meegenomen voor je gevoel dat wat je, ja, je hebt het gevoel dat je eigenlijk zou moeten zijn op een bepaalde manier. Maar eigenlijk voel je dat helemaal niet. Dus dat is hetzelfde wat misschien gebeurt als je die nee niet helemaal voelt. Als je me kan volgen.
Ja, dus het overkomt je dagelijks dat je misschien wel vindt dat je je meer aan moet passen. En dat je dat dus niet doet. En niet kunt doen. Want ja, eten is zo persoonlijk. En smaken zijn zo persoonlijk. Je kunt jezelf niet forceren om dat eten lekker te vinden. Als je het domweg niet lekker vindt. Of als het te heet voor je is of te spicy. Nou, moeten ze van goede huizen komen om het voor jou en jullie te heet en te spicy te maken trouwens. Dus is het echt heel heet en heel spicy. Ja, en dat is dan dus zo. Dus, en dan mag je inderdaad zeggen, ja, of voelen. Het past echt niet bij mij. En als je dat nog sterker gaat voelen, dit past niet bij mij. Dan ga je ook nog sterker voelen, wat past wel bij mij. En dat gun je natuurlijk iedereen, want dat zorgt dat je veel makkelijker datgene gaat doen, ja, wat bij je past, waar je blij van wordt, waar je ontspannen van raakt. En dat is dus inderdaad duurzaam gezond makend.
Dat is echt een fijne zin, hè? Van, dit past niet bij mij. En dat is gewoon oké, want je zou graag iemand willen zijn waarbij alles past, alles kan, alles gaat. Dat zou ik in ieder geval willen zijn. Dat zullen heel veel mensen wel willen zijn, die graag harmonie willen en... Dus je zou graag iemand willen zijn waarbij alles gewoon goed is. Dus ook al het eten lekker, je lust alles, geen problemen. Dus dat is dan echt wel een heel erg goeie om die zin te zeggen van, nou, dit past niet bij mij. Dat is oké, daar ben je niet, dan ben je in je eigen ogen eigenlijk niet perfect of zo even. En dan zie je echt een tekortkoming of zo voor je gevoel. Maar het is juist heel erg fijn om te zeggen, dat past niet bij mij. Want ja, hallo, moet je alles bij je passen.
Ja, en dan pak ik hem nog wat positiever door. Want als je vindt dat alles bij je moet passen. Je hebt van die leuke aanzichtkaarten in de winkel waar ik dan opeens aan moet denken. Dan heb je van die pinguïns, weet je wel. En dan zijn er één grijze massa. Een en al dezelfde pinguïn. En is er dan één pinguïn, dat springt er dan tussenuit. Heeft dan een gek hoedje op of een sjaaltje om of een kleurtje, weet ik veel. En ja, ik zie jou lachen aan de andere kant van de Zoom-sessie. En ja, dat is toch leuk. Daar worden we toch allemaal blij van. Als juist die ene pinguïn afwijkt.
Het is wel fijn hoor. Ik besef inderdaad nu gewoon dat het ook inderdaad is. Sinds we in India komen. Ja, dit land past in heel veel opzichten niet bij mij. Ik vind het spannend om dat te zeggen. Want dan... Ja, dan moet je dan ook de ander de reis vinden. En is dan... Ja, dat is gewoon spannend eigenlijk om uit te spreken. Want je wil dat alles goed is, alles geweldig is. Dus dat is inderdaad wel iets wat dan ook bijdraagt. Dat je misschien sneller uit je slof schiet. En die frustratie en boosheid kan voelen. Omdat je niet, ja, niet genoeg voelt van dat het ook gewoon niet leuk mag zijn soms.
Ja, en dan heb je ook nog het toffe. Dat zeg ik dan even als door de bril, door de ogen van jou als moeder zijnde. Het toffe dat jullie daar met z'n tweeën zijn en dit met z'n tweeën meemaken en daar ook samen hetzelfde over denken. En dan, ja, hoe hou je dan die relatie sprankelend en levendig en fijn? Nou, jullie reisverslagen ziende en lezende doen jullie dat enorm goed. Dus als jullie deze reis samen tot iets fijns kunnen maken, nou, die komen gezond en ontwikkeld terug van India.
Ja, grappig hè? Dat is inderdaad... Ja, geen ruzie, geen... Dat gaat supergoed. Dat is echt inderdaad wel heel leuk. Ik zou met niemand anders deze reis willen maken door een land wat niet per se bij mij past. Maar zeg ik nog per se, omdat ik het dus niet helemaal durf te zeggen.
Nee. Nou ja, dit brengt ons een beetje naar het einde van de podcast. Ik wil eigenlijk altijd wel heel graag een voedingsidee meegeven. Nou, we hadden het over wat past bij je en wat past niet bij je. En nou ja, je zou natuurlijk... 2 dagen uit kunnen kiezen in de week dat je de ene dag kookt wat je echt het allerlekkerste eten vindt en ook helemaal gaat voelen, ja, dit is het. Je smaakpapillen openzetten en zo. En de andere avond iets koken waarvan je het dus nog niet weet. En ik zou het liefst naar het niet weten toe gaan, want dan kan je nog laten verrassen. Maar ga dan ook voelen wat dan niet past, maar ook wat er wel past. Dus er is altijd iets wat wel zou kunnen passen, waar je wel blij van wordt. Want je kiest natuurlijk niet voor niks zomaar een recept uit. Je gaat niet het eerste, het beste recept wat je vies vindt uitkiezen. Dat doe je natuurlijk niet. Dus er zit altijd ook iets in wat je wel lekker vindt. Of een kleur die je mooi vindt. Dus ga het ja en het nee even heel goed voelen en onderzoeken in jezelf aan de hand van eten. Vind je dat een leuke opdracht?
Ja, wat ik vooral erg leuk vind, is dat je nu een paar keer in de podcast hebt gezegd, neem je lichaam mee. En dat is misschien soms lastig te begrijpen wat je daar dan mee bedoelt als luisteraar. Maar dit is een heel mooi voorbeeld. Want nu jij dus inderdaad zegt van... ja, dit past bij mij. Als een voorbeeld bij het eten. Dan ging je ook echt helemaal bewegen met je lichaam net. Dus dat is ook wat je bedoelt. Dus dat je zonder na te denken ook je lichaam beweegt bij een emotie die je voelt. Is een voorbeeld van je lichaam gewoon meenemen. Als je boos bent, stampen op de vloer. Dat het dan mag. Dat is spannend. Want dan uit je het natuurlijk ook fysiek en zichtbaar. Maar... En ook als je blij bent, ja, een soort van dansend koken, die urge zul je misschien wel hebben gewoon. Maar daar ga je dan niet op in, want dat is raar en doe maar normaal, weet je wel. Maar dat is dus je lichaam meenemen in een emotie. Van, voel je eigenlijk de urge om een lichaamsdeel te bewegen? Waarom doe je dat dan niet gewoon?
Ja, dat brengt me dan nog wel naar een laatste opmerking eigenlijk als we het over dit onderwerp hebben. Want ik predik natuurlijk niet dat iedereen nu lekker boos gaat lopen doen tegen zijn omgeving, omdat hij boos mag zijn. Nee, ik wil juist liefst dat je in stilte boos bent, omdat ik wil dat je dat gevoel in je lichaam gaat ervaren. En alles wat je uit, dus wat je met je mond eruit gooit, en je mond zit in je hoofd, ja, houd je dus tegen om het in je lichaam te kunnen voelen. Dus nou, ik breng je echt de gevoelservaring. En daarom dat ik ook over eten had, inderdaad. Het eten is altijd een hele mooie metafoor. Maar eten heb je het ook over je zintuigen. En je zintuigen brengt je ook echt weer naar je gevoel en je lichaam. Nou, volgens mij hebben we weer een heel mooi onderwerp behandeld vandaag, dochter.
Ja, zeg het wel. Ja, sorry. Ik zit natuurlijk in India, hè, dus even wegvallen hoort erbij.
Ja, nou, ik weet niet of de luisteraar bij het luisteren van deze podcast wat achtergrondgeluiden heeft gehoord. Want ja, er zijn natuurlijk enorm veel geuren, kleuren en geluiden in India. Dus helemaal kunnen we dat niet weglaten of wegfilteren. Nou ja, ja, ik zou zeggen, probeer dan te beleven dat de podcast ook in India helemaal wordt opgenomen. Nou ja, als je als luisteraar ideeën hebt of een reactie hebt op deze podcast, ja, geef hem vooral. He, dat is ook via Instagram het geluksmoment, underscore ertussen, waar we een account op hebben. Maar je kunt ook een mail sturen, je kunt een kennismakingsafspraak maken als je nieuwsgierig bent, meer wilt weten, het is gewoon allemaal gratis. Vinden we leuk, wij worden graag in beweging gebracht en we brengen jou graag in beweging. En om weer iets anders met situaties in je leven om te gaan, zodat jij en wij allemaal weer gezonder worden. Dankjewel voor het luisteren. Lieve dochter, dankjewel voor deze geweldige podcast weer. Ik ga er weer blij aan terugdenken. En tof om je te zien daar helemaal aan de andere kant in India. Dikke knuffel. En word vervolgd.
Doei, doei.
Dag schattekje. Dag.